En deze morgen wil ik u graag meenemen naar Efeze. Om te beginnen. Efeze hoofdstuk 2. Vanaf vers 11. Efeze 2 vanaf vers 11, waar staat: daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijt besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover. In grote lijnen komt de strekking van dit schriftgedeelte overeen met de strekking van Romeinen 11. In dit schriftgedeelte wordt namelijk naar voren gebracht het feit dat Joden en Heidenen, voor zover zij geloven in de Heer Jezus Christus, in hem één gemaakt zijn en toegevoegd zijn aan hetzelfde lichaam. Ik had ook tijdens het voorlezen de neiging om zomaar uit het hoofd over te springen, zo ineens naar schriftplaatsen en teksten uit Romeinen 11, die gewoon rechtstreeks aansluiten op wat hier staat. Je zou eigenlijk onderweg zo heen en weer kunnen springen. Het gaat namelijk echt over precies dezelfde dingen. Het verschil zit er natuurlijk in dat hier over de gemeente gesproken wordt als één bouwwerk, wat gebouwd wordt op één en hetzelfde fundament. Maar daar heb je het weer, als het een bouwwerk is, kan het ook akkerbouw of iets dergelijks zijn, net als in 1 Korinthe 2, zodat net zo goed gezegd kan worden dat die verschillende takken, de takken van twee verschillende bomen, namelijk van Joden en Heidenen, dat takken van verschillende bomen samen gebouwd worden op één en hetzelfde fundament, namelijk op één en dezelfde wortel en stam. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde verhaal. Het enige verschil is dat in de Romeinenbrief rechtstreeks de heidenen geadresseerd worden. Heidenen worden aangesproken, ik spreek tot u heidenen. En hier in Efeze 2 worden niet rechtstreeks de heidenen aangesproken, maar wordt aangesproken de heidenen die tot geloof gekomen zijn inmiddels. Dus de adressering is wat anders, maar de gedachte blijft dezelfde. Hier staat immers vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Terwijl in Romeinen 11 staat, ik spreek tot u heidenen, enzovoorts. Zodat hier daadwerkelijk over de gemeente gesproken wordt als eenheid, waarin geen verschil is tussen Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man of vrouw en zo. Maar zo staat het natuurlijk op een andere schriftplaats en niet hier. Maar hier staat wel dat de vijandschap tussen Jood en Heiden teniet gedaan is. Een ander verschil is dat in de Romeinenbrief, in de hoofdstukken die aan Romeinen 11 vooraf gaan, in feite niet gesproken wordt over de hemelse positie van de gemeente, en eigenlijk helemaal niet over specifiek gemeentelijke waarheid. Immers in de Romeinenbrief wordt gesproken over de algemene nieuwtestamentische waarheid, en daar bedoel ik dit keer mee de waarheid van het nieuwe verbond, dat de mens nou eenmaal niet door werken, maar uit geloof gerechtvaardigd wordt, en dat hij inderdaad, dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, en dat hij op grond daarvan wedergeboren wordt. Eén plant is niet alleen in de gelijkmaking van de dood van de Heer Jezus, maar ook één plant met hem in de gelijkmaking zijn opstanding. En daar wordt verder over gesproken. Want wat daar ontbreekt in de Romeinen, is dat wij inderdaad ook één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijn hemelvaart. om het dan zelf maar eens te parafraseren. Men vindt dat inderdaad in Romeinen niet. Dat blijft daar buiten beschouwing. Maar, zoals ik het van de week al even gezegd heb, de Romeinenbrief eindigt nou eenmaal in de laatste verzen met een doorverwijzing naar nog meer waarheid. Namelijk, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid, welke in de voorgaande eeuwen verborgen is, hem zij de heerlijkheid. En terwijl Paulus dus zijn lofprijzing uitspreekt, zegt hij er ampersand even bij dat de brief nog vervolgd wordt en dat er nog een ander deel van de waarheid is wat tot op dat moment niet geopenbaard is, maar dat zal nog komen. Daaruit weten wij de eerste plaats dat Paulus inderdaad toen hij in Romeinen 16 met weinige woorden tevoren sprak over deze verborgenheid, dan weten wij inderdaad dat wij die woorden in Romeinen 16 lezende kunnen bemerken zijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En voor de goede orde wijs ik erop dat ik de helft van wat ik nu net zei dus letterlijk citeer uit Efeze 3. Want Efeze 3 vers 3 en 4 maakt er melding van dat de apostel inderdaad weliswaar hier dingen vertelt die hij niet eerder verteld heeft hier in Efeze 3, maar dat hij niettemin daar wel degelijk eerder over geschreven heeft. En dat was inderdaad in de Romeinenbrief. Vandaar dat we in Efeze, in de eerste verse van Efeze, het eerste deel van hoofdstuk 1, inderdaad eigenlijk de Romeinenbrief vinden samengevat, waarin er dus gezegd wordt dat wij in Christus, en niet door eigen werken, maar in hem, en door geloof gerechtvaardigd zijn, dat we verlossing hebben ontvangen, begenadigd zijn, deel hebben aan de uitverkiezing, deel hebben aan onze predestinatie tot zonen, enzovoorts, dat wij bovendien een erfenis ontvangen hebben, de Heilige Geest deelachtig zijn geworden, en meer van dat soort zaken, want ik wil het liever nou niet al te precies zeggen. Maar daarna gaat het meteen verder met dat de apostel bidt in vers 15 van Efeze 1 voor de gemeente, voor de gelovigen dus, voor degene die in al deze dingen die in Romeinen staan deel hebben. En hij bidt dat God hen zal geven de geest der wijsheid, vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Dat hij ons geeft dus een geest, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want het punt is dat de gelovige inderdaad moet ontvangen verlichte ogen des harten, zoals de nieuwe vertaling zegt in vers 18. Dan wel verlichte ogen uw verstands, wat net zo'n goede vertaling is overigens. Want het gaat om het inwendige van de mens, dat er binnenin is. Dat is het hart of het verstand of de geest, dat maakt verder helemaal niks uit. Die woorden worden in dat verband door elkaar gebruikt. Verlichte ogen, de ogen moeten geopend worden, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, niet van onze, welke zij de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Aan ons staat er erachter en in de heiligen stond erachter in vers 15. Want het hele punt is dat de heerlijkheid van Christus, de rijkdom van Christus, de zegeningen van Christus enzovoorts, dat al die dingen van Christus ook de onze zijn wanneer wij in hem geloven. Want in hem, maar dat is 1 vers 3, dus nog verder terug. In hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En lees nou geen nieuwe vertaling, want daar word je niet goed van hoor. Allerlei geestelijke zegeningen in hemelse gewesten, waarvan toch niemand weet waar ze zijn. Want de vertalers hebben ze zelf uitgevonden. Nee, gezegend met elke geestelijke zegening, stuk voor stuk, in Christus en in de hemel. En dat in de hemel is heus aan de rechterhand Gods, want dat staat in de rest van het hoofdstuk hier. Dat staat in het slot van hoofdstuk 1. En dat is waar het om gaat. Die dingen liggen vast en wij moeten dus de heerlijkheid van Christus, om het veelomvattende woord er maar te gebruiken, wij moeten de heerlijkheid van Christus leren kennen om te beseffen welke heerlijkheid ook wij ontvangen hebben, waarna wij besluiten met het lied Glory. Dat is het Engels woord voor heerlijkheid. Glory. Voor wie? Hoor je dat? Glorie voor Jezus. Ja, inderdaad. Maar dat lied bedoelde ik niet. Want wij besluiten met te zingen glorie voor mij. Want als wij hem kennen, dan kennen wij ook onze eigen positie. Dat is waar het om gaat. En daar wordt voor gebeden. Eigenlijk bidt de apostel dus gewoon daarvoor dat de Heer aan de gelovigen geeft die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van hem. Opdat ze inderdaad niet meer begeerig zouden zijn naar de melk, maar dat ze inderdaad begeerig zouden zijn naar de vaste spijs. Want nogmaals, ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen, er zijn maar twee soorten. Dat is melk en dan gaat het over zienlijke dingen en het is vaste spijs en dan gaat het over de Heer zelf. En dus over onzienlijke dingen. Meer smaken zijn er niet, hogere wegen zijn er niet, diepere trouwens ook niet, meer is er niet. Een weg, het is eigenlijk maar één weg, die begint met melk en dat is maar korte tijd zoals we gezien hebben van de week. En daarna wordt het toch heus vaste spijs, want door melk wordt men heel slecht gevoed. En bovendien wordt men, als men niks anders krijgt, daar ziek van. Zo is het nou eenmaal, meer zal ik er maar niet van zeggen, want we hebben zoveel gezegd. Maar je ziet wel dat de Hebreeënbrief een lange aanloop neemt en dan zegt men moet niet melk, maar men moet eindelijk vaste spijs willachtig worden. De Korinthebrief begint met, ja, jullie zijn geworden die melk van nodig hebben, jullie zijn nog kinderen, jullie zijn nog vleeselijk, jonge kinderen in Christus, ik kan jullie mijn boodschap niet kwijt. En de Efezebrief doet Paulus geen enkel verwijt aan de Efeziërs, maar hij zegt, ik houd niet op voor u te danken en u gedenken in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van, dan zit ik hier op het verkeerde been, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van, staat er niet, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, maar van wiens Vader is hij? Die van Christus, en dat is heerlijk, en hij is heerlijkheid immers, hè. Opdat die Vader der heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En mocht u zeggen, die vaste spijs gaat naar boven mijn pet, dat is te moeilijk, dan zegt Jacobus, die er waarschijnlijk ook moeite mee gehad heeft, nou dat is wel zeker trouwens, die zegt, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En ik ken zeer intelligente mensen die van de Bijbelse boodschap absoluut niets snappen, ook na jaren Bijbelstudie niet. En ik ken absoluut domme mensen die heel goed weten wat de schrift leert en die heel goed weten wie zij in Christus geworden zijn en wie Christus is. Want dat gaat daar compleet buitenom. Het heeft niks met de oude mens te maken of met intelligentie, maar het heeft te maken met of het hart ervoor open staat, of men bereid is te geloven. En het heeft te maken met of men God gewoon vraagt om wijsheid. Dat is het beste wat je kunt doen, heb ik begrepen. Bovendien, eerlijk gezegd, als je God vraagt om wijsheid, dan komt er wel eens wezen dat je het helemaal niet meer nodig hebt, want het lijkt mij bijzonder wijs als je hem bidt om wijsheid. Dat is het meest verstandige wat je kunt doen. Maar gevolg is niet dat je inzicht krijgt in allerlei aardse aangelegenheden of zo, want dat is ook helemaal niet de bedoeling. Zo wijs is dat ook niet trouwens. Maar gevolg is dat je komt tot kennis van de grootheid zijner kracht. En wel, de grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Namelijk die kracht waarmee hij, vers 20, Christus heeft opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand. Die kracht die ook in ons werkt, waardoor ook wij met hem zijn opgewekt of worden opgewekt. 2 vers 6. En waardoor ook wij met hem gezet worden in de hemel. Dat is de gang van zaken. En daarmee zijn we aan het hoogtepunt eigenlijk van deze gedachtegang. Namelijk dat elke gelovige, wie het ook is, gewoon door geloof deel heeft aan de verkiezing van Christus. Deel heeft aan de roeping van Christus. Deel heeft aan de zegeningen van Christus. Deel heeft aan de positie van Christus. Enzovoorts. Jood en heiden. Of moet ik zeggen, Jood en Griek. Want wie hij ook was, Jood of Griek, men wordt door geloof toegevoegd aan de gemeente Gods. En dat is inderdaad een hemelsvolk. En dat is maar waar het om gaat. En dan vervolgt het gedeelte in vers 11 met, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Zie je wel. Ik wil niet zeggen dat ze overleden zijn, uiteraard. Maar ze worden door God domweg niet meer als heiden gerekend. Hetzelfde geldt trouwens, maar dat heb ik ook van de week gezegd, voor de Jood. Als hij tot geloof komt in onze bedeling, dan zou de Heer moeten zeggen, daarom gedenk dat gij die eertijds Joden waart in het vlees. En die besnijdenis genaamd werd door degene die genaamd zijn voorhuid in het vlees. Dan staat de tekst precies andersom. Maar er verandert met schriftgedeelte niks. Want dan staat er toch dat Jood en Heiden gewoon deel gekregen hebben aan één en dezelfde positie binnen de gemeente, het lichaam van Christus. Want het verschil tussen Jood en Heiden bestaat daar absoluut niet. Nou, dan gaan we weer hoor. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Daarom gedenk die eertijd, dat gij die eertijds stakken waart van de wilde olijfboom. Daarom gedenk dat gij die eertijds tegen natuurlijke takken waart. Ja, u wordt geacht Romeinen 11 na twee keer van de week in het geheugen te hebben. Dat gij die in die tijd waart, vers 12, zonder Christus. Wat is dus de wortel en de stam? He? Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Ze zaten op de verkeerde boom. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. Want de wortel en de stam hadden immers te maken met de belofte van de komst van de Messias enzovoorts. De belofte van een koninkrijk, een nieuw verbond enzovoorts. Nee, ik kom er nog op terug. Ik probeer zo snel mogelijk over te gaan, zodat niemand er een woord tussen kan krijgen. Dus ik ga het zo snel mogelijk even doen. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende. Want ja, een onvruchtbaar of een wilde olijfboom, daar is geen hoop, want hij wordt wild genoemd omdat hij geen vrucht draagt. Hij bloeit waarschijnlijk, maar vrucht, olijven, komt er niet aan. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat wil zeggen, kan er aan de buitenkant er nog zo prachtig uitzien, maar hoop is er niet. Geen positieve toekomstverwachting. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, want God was de God van Israël en de heidenen hadden daar nou eenmaal geen deel aan. Die hadden hun eigen geloof. Hun eigen godsdienst, hè? Geloof hadden ze niet, ze hadden hun eigen ongeloof. Hè? Ja, precies. Ja. Maar er staat er, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, en dan vers 13, dat gij nu in Christus Jezus, dat gij die eertijds verre waart, dat gij nu in Christus Jezus nabij geworden zijt door het bloed van Christus. Door de dood van Christus? Helemaal niet, want daar worden mensen niet behouden van. Want zoals gezegd, mag dan zo zijn dat door de dood van de Heer Jezus wellicht, want het is maar half waar, dat daardoor wellicht zonden worden weggedaan. Het neemt niet weg dat dat puur een theoretische aangelegenheid is dan. Want men wordt pas behouden als men nieuw leven ontvangt. Het probleem is immers dat we aan de dood onderworpen zijn en sterven. Dat is ons echte probleem. De meeste mensen hebben niet eens problemen met hun zonde, maar hebben wel problemen met het feit dat ze tegen de dood, tegen het verderf moeten vechten. En terecht. Wat dus nodig is, is niet dat onze zonden weggenomen worden. Wat nodig is dat we nieuw leven hebben, dat we nieuw leven ontvangen. Maar ik moet er wel bij zeggen meteen dat men geen nieuw leven kan ontvangen voordat het oude, inclusief de zonden, weg is. Uiteraard. Schiet je er nog niks mee op. Maar daarom zegt de Romeinen 4, laatste vers, dat de Heer Jezus Christus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus inderdaad, hij stierf voor onze zonden, dat is wel waar. Maar 1 Korinthe 15 voegt eraan toe, maar indien Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonden. En dan zijn al in ieder geval al verloren degenen die ontslapen zijn enzovoorts. Maar als er geen opstanding is, dan is met de dood inderdaad alles uit. Dus het blijft zo, men is pas behouden als men nieuw leven heeft ontvangen. Door wedergeboorte namen, daar gaat het om. Dus, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. Als je daarvoor leest, door de dood van Christus, dan kan het niet, want dan zou er moeten staan. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verre waard gestorven door de dood van Christus. Want één stierf voor allen, zei Paulus in 2 Korinthe 5, en dus zijn alle gestorven. Door de dood van Christus ben je hooguit dood. Ik bedoel dus door de dood van hem die nu de Christus genoemd wordt sinds zijn opstanding. Hè? Goed. Maar goed, er staat dus ook, gij zijt erbij geworden door het bloed van Christus, en bloed is nog altijd gewoon een beeld van leven. Dat bloed niet dat weggegooid werd, want het werd niet weggegooid. Het is juist onvergankelijk leven, onvergankelijk bloed dat volkomen kan zalig maken. Dat bloed is de kracht van onvergankelijk leven, waardoor Christus uit de dood werd opgewekt en gezet in de hemel en waardoor hij gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de hoge priesters van het oude verbond en van de bediening des doods werden door de dood verhinderd te blijven, maar de ene hoge priester van het nieuwe verbond is er maar één, omdat hij dat geworden is, omdat hij hoge priester geworden is, door de kracht des onvergankelijke levens geïllustreerd. Ooit, toen Israël zelf ineens democratisch wenste te worden, en dat past de gelovigen niet zo weg, maar Israël wenste democratisch te worden en wenste zelf uit te maken, verkiezingen waarschijnlijk dan, hè? We wensten zelf uit te maken wie hoge priester zou zijn, want Aaron vonden zij maar niks. En toen zei de Heer, wie hoge priester wordt, maak ik, zijn jullie mijn volk of niet? Wie hoge priester wordt, maak ik wel uit. En toen, dan begint dat verhaal van dat de staven, symbool van de waardigheid van de stamhoofden van Israël, hè, dat de staven van de stammen van Israël, de 12 dus, geworpen moesten worden of gelegd moesten worden in de tabernakel, althans voor de getuigenis, dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds. En zo gebeurde, en sanderendaags ging Mozes kijken hoe het ermee stond bij die staven, en dan toen bleek dat de staf van Aaron inderdaad leven in zich had. Die was ineens tot leven gekomen. De staf was gebracht voor het aangezicht des Heren. De staf was dood, maar niettemin, de staf werd levend en men vond eraan knoppen, bloemen en vruchten, namelijk amandelen. Alle drie tegelijk, zodat het ding niet alleen nieuw leven had ontvangen, maar zelfs onvergankelijk leven, want als er knoppen en bloemen en vruchten aan zitten, betekent dat het ding zich van de gang van zaken in de natuur, van de seizoenen enzovoorts, niks aantrekt. En dat betekent dat hij helemaal nergens aan onderhevig is. Dat is onvergankelijk leven. Alle 12 maanden van het jaar dus vrucht. Nou, toen was het ding als staf niet zo erg goed meer bruikbaar, om praktische redenen. Dus tot in lengte van jaren is hij bewaard geworden voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, in het heilige der heiligen, voor de Ark des Verbonds. Kracht van onvergankelijk leven, dat bloed is het. En precies hetzelfde is waar in Johannes 1, als er staat dat we in het licht wandelen, en dan staat er niet meer in het licht wandelen, dan staat er, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, niet heeft ons gereinigd, of reinigde ons, reinigt tegenwoordige tijd ons van alle zonden. Wel, hij stierf in het verleden. En daar nam hij onze zonden in het algemeen weg. En daar heeft hij ons eenmaal geheel gereinigd. Maar als 1 Johannes 1 zegt in vers 7, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons tegenwoordige tijd, dan wordt er dus gesproken over de kracht, schoonmaakkracht, hè? Over de kracht van het onvergankelijke leven van Christus nu, waardoor onze voeten gereinigd worden. Dan zijn we weer rond en weer terug in Johannes 13. Dat bloed is het. En als we zingen, daar is kracht in het bloed van het lam, dan hoop ik dat u daarbij niet zozeer denkt aan de kruisiging van de Heer Jezus, want dat was geen kracht, daar werd hij zelf gedood, uitermate vernederd, in zwakheid enzovoorts. Dat heet ook dat hij toen in zwakheid ontvangen was enzovoorts. Hè? Dat is niet kracht, maar er is kracht in het bloed van het lam, maar dat is dat lam dat staat als geslacht. Dat wil zeggen, je kan er nog wel aan zien dat hij geslacht geweest is, maar inmiddels staat hij. Het is dat bloed van het lam. Het is dat bloed, dat leven van Christus wat ons reinigt. Kortom, het is de levende Christus die ons reinigt. En dat is wat hier ook staat. Dan lees ik hem dus nog een keer. Vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door de levende Christus. Of sterker, door het leven van Christus. En nog anders, door het bloed van Christus. En dan zegt u wellicht, ja, maar als het dan leven betekent, waarom staat dat er dan niet gewoon en waarom staat het bloed? Omdat het de verwijzing is, uiteraard, naar de Oud-Testamentische typologie. Het bloed. En als je zegt, maar daar spreekt het toch over de dood, dan zeg ik, nee, net zo min. Er spreekt daar net zo goed over leven. En ik herinner u aan de vers en levende weg waar we van de week over gesproken hebben. Het bloed van stieren en bokken, wat gesprengd werd door de hoge priester terwijl hij voorop ging, als voorloper inging in het heiligdom en bloed sprenkelde op de grond, zodat daar een levende, nieuwe levende, want hij maakte hem zelf, een verse, een nieuwe levende weg ontstond, welke hij, Aaron vroeger dus, ingewijd heeft. Een weg die leidt tot de troon der genade, namelijk tot de ark des verbonds en tot bovenop het verzoendeksel tussen de serafs. Die van gisteren dus. En anders wijnt zijn het gewoon de gerubs. Maar dat is toch het zouden. Eerst geboorterecht enzovoorts. Hè? Dat is het verhaal. Dus inderdaad, bloed is altijd leven. Er verandert nooit wat mee. Je kunt ook bloed kwijtraken, dan raak je leven kwijt. En dan hou je dus de dood over, voor zover de dood wat is. Dood is meer het afwezig zijn van iets, het afwezig zijn van leven, dat het een zelfstandig iets is, uiteraard. Hè? Maar goed, ik laat het er maar bij. Gij die eertijds verre waard, gij die eertijds waard op die onvruchtbare, of heet het, de wilde olijfboom, gij zijt geënt op de tamme olijfboom, opdat gij deszelfs, vettigheid deelachtig zult worden. Zult met DT. Jawel. Plechtig gezegd, maar het is gewoon een heel eenvoudige waarheid. Degenen die geen deel hadden aan alles wat aan Israël beloofd was, die hebben daar een deel gekregen door geloof in de levende Christus. En door zijn opstanding en dus door het nieuwe verbond en de nieuwe schepping is dat inderdaad tot stand gekomen. Vers 14, want hij is onze vrede. Was vroeger immers altijd oorlog, strijd tussen de heidenen en de Joden. Maar er staat, hij is onze vrede, die deze beiden, die deze twee, één gemaakt heeft. En dan krijg je weer typologie. Namelijk, en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. De middenmuur des afscheidsels was de muur tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Toen de tempel inging, kwam men eerst door de voorhof der heidenen. Dat betekent dat iedereen daar mocht komen. En daarna, er was een muur, en daar achter de muur, door de poort heen, daar was de voorhof der Joden. Heidenen mochten zover niet gaan, de Joden wel. En toen Paulus in Handelingen gevangen genomen werd in Jeruzalem, wat hem uiteindelijk bracht tot in Rome aan toe, toen werd hij ervan beschuldigd dat hij heidenen zou hebben meegenomen in de voorhof der Joden, door de poort heen. Dat had hij niet gedaan, maar hij zou het gedaan kunnen hebben. Dus daar kun je hem altijd van beschuldigen dan. Hij zou het gedaan kunnen hebben, want hij had namelijk inderdaad iemand uit Efeze, een gelovige uit Efeze, een heiden van geboorte, had hij inderdaad meegenomen naar Jeruzalem, zelfs naar de tempel, maar niet naar de voorhof der Joden, maar hij zou het hebben kunnen doen, want deze gelovige Efeziër was een ware Jood, die namelijk niet besneden was met een besnijdenis die met handen geschiet, maar met de besnijdenis des harten, dat was weer Romein 2, geloof ik, hè? Ja. Goed, nou, dan gaan we maar weer verder. Die muur is afgebroken, dat wil zeggen dat nou ineens het verschil tussen Jood en Heiden niet bestaat. Die muur staat dus model voor, of is een type van het verschil, de scheiding tussen Jood en Heiden. Maar er staat, de Heer heeft die middenmuur des afscheidsels gebroken. Hij heeft namelijk de vijandschap, was het tegenovergestelde van vrede in vers 14, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En daarna wordt gezegd wat die vijandschap en wat die muur dus eigenlijk voorstelt. Want wat is het verschil? Waardoor wordt het verschil bepaald tussen Jood en Heiden? De wet. Precies, de Staten. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. De wet der geboden, voor zover die beschouwd wordt als wet, namelijk inzettingen, leefregels, praktische levenswandel. U weet, wet betekent gewoon onderwijzing. En het hoeft lang niet altijd ethiek te zijn. Het hoeft lang niet altijd leefregels te zijn. Maar voor een volk voor wie de wet Gods gebod op gebod, daar komt hij weer, Jesaja 28. Voor wie het gebod op gebod en regel op regel is, brengt het scheiding inderdaad tussen de Joodse levenswijze aan de ene kant en de heidense levenswijze aan de andere kant. En daarom staat er, de vijandschap, dat is de wet der geboden in inzettingen bestaande. Leefregels dus. Maar God heeft die teniet gedaan, God heeft nou de muur afgebroken, de vijandschap teniet gedaan. Kortom, hij heeft het voorgaande gebod vernietigd. Ik ben altijd zorgvuldig in dit soort uitdrukkingen, maar deze kwam dus uit Hebreeën. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De gedachte is gewoon dat het toch geen nut heeft, dus ik kan het beter maar wegnemen. En dat is ook door de dood van de Heer Jezus tot stand gekomen. Dat is wat uitgelegd wordt in met name Romeinen 7 dan, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar door zijn dood kwam een eind aan de wet. De gedachte is dat hij zelf aan Israël die wet gegeven had. Dat kan ook alleen maar als hij dezelfde is als die eens verscheen aan Mozes op de Sinaï. Het kan alleen dus als Jezus dezelfde is als Jehovah, de wetgever. Maar de wetgever stierf onder de wet aan het kruis. En toen de wetgever dan wel de testamentmaker stierf, kwam een eind aan de werking van het oude verbond. Dat is de gedachte. Want de vrouw is verbonden aan de man door de wet des mans, zolang de tijd als de man leeft. En als hij door zijn vrouw vermoord wordt, dan... Ja, dat is de grove manier om het te zeggen, maar dat is ook eigenlijk waarop het gebeurd is, min of meer. Hè? Maar goed, netjes gezegd, als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. Dat is wat er staat. Nou, dan gaan we weer verder. Hij heeft dus die wet vernietigd. Opdat hij, waarom heeft hij dat gedaan? Om ze dan maar weer de vrijheid te laten en het bos in te sturen. Nee, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot nieuwe mens, een nieuwe mens of één nieuwe mens zoals u wilt, is het toch maar enkel fout, hè? Tot één nieuwe mens zou scheppen. Eén nieuwe mensheid, feitelijk. Waarin het onderscheid tussen Jood en Griek of Jood en Heiden niet meer bestaat. En als het er niet bestaat, niet meer bestaat, dan is het dus inderdaad vrede. Dezelfde vrede als uit vers 14. En dan vers 16. En opdat hij die twee, die beiden, met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis. Worden Jood en Heiden dan door het kruis één gemaakt? Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk door opstanding. Maar dan zie je de gedachte niet eens. Er staat namelijk achter wat de apostel bedoelt met kruis. Er staat namelijk de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. De gedachte van vers 15 en vers 14 trouwens wordt hier dus domweg nog een keer herhaald. Ze zijn dus één geworden omdat aan het kruis de vijandschap gedood was. En dan vers 17. En komende... Komende tot wie? Wel, tot die heidenen uiteraard. Komende tot die heidenen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En let even op wat er staat. Heeft hij door het evangelie, door de blijde boodschap, door de prediking van het nieuwe verbond, heeft hij vrede verkondigd aan u die verre waart en aan die die nabij waren. Het meest opvallende van de tekst is natuurlijk de volgorde. Want dat is niet de logische volgorde. De logische volgorde is, heeft het evangelie verkondigd aan u die nabij waart, aan de Joden namelijk, eerst de Jood en ook aan de Griek. Dus ook aan degenen die verder waren, de heidenen. Maar dat staat er niet, er staat zelfs aan u die verder waart en die nabij waren. Zodat je, dat er eigenlijk staat, eerst aan de heidenen. En ook aan de Jood, want de evangelische kracht Gods tot zaligheid, eerst de Griek en ook de Jood. Ja, want het zij u bekend, broeders, dat de zaligheid de heidenen gezonden is, daar hebben we ons gisteren mee bezig gehouden. De zaligheid en de verantwoordelijkheid daarvoor is gezonden naar de heidenen. En vanuit de heidenen wordt het eventueel, wanneer men naar luisteren wil, maar dat geldt altijd, wordt het gepredikt. Dan door, weliswaar door lieden van belachelijke lippen en in andere talen, maar er wordt gepredikt aan de Joden, die volgorde. En dan gaan we weer verder. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest, want we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12, vers 13 geloof ik. Want door hem hebben wij beide toegang door één geest tot de Vader, want we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het lichaam namelijk van de Zoon van God. En als leden van het lichaam van de Zoon van God hebben wij toegang tot de Vader, uiteraard. Dus door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Toegang tot de Vader, wat dacht u van toegang tot de troon der genade? Over een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Precies hetzelfde. Later staat het er trouwens ook in hoofdstuk 3, vers 12. Waar staat in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat is bijna dezelfde uitdrukking als in de Hebreeënbrief. waar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En waar staat, dat wij onze vrijmoedigheid niet zouden wegwerpen, onze vrijmoedigheid om tot die troon te naderen enzovoort. Precies daarover gaat het. Nou, terug naar 2 vers 18, want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader, zo zijt gij, die eertijds heidenen waart, niet meer vreemdelingen en bijwoners, buitenlanders, gastarbeiders, maar medeburgers der heiligen, dat wil zeggen, de heidenen die tot geloof komen hebben, zelfde rechten als de gelovigen uit de Joden. Gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Maar hoe heet het huis eigenlijk? Wat zei je? Ik dacht dat je Israël zei. Ja, ik hoopte dat ik dat antwoord zou krijgen, maar ik dacht, dat gebeurt vast niet. Maar ik hoopte dat ik dat antwoord zou krijgen. Als je het netjes leest, dan is dat huis waarvan mijn huisgenoot geworden is Israël, want er staat, gij die eertijds heidenen waart en vreemdelingen van de verbonden der belofte en vreemd van het burgerschap Israëls in vers 12. Gij zijt nabijgebracht en hebt dus deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En het huis waarvan mijn huisgenoot geworden is, moet dus zijn Israël. Dat klopt ook hoor, want de gemeente komt wel degelijk voort uit de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, want dat staat bovendien expliciet in Efeze 3 vers 6. Waar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus. Dus in Christus krijgt men daar deel aan. In Christus krijgt de heiden die tot geloof komt deel aan het burgerschap Israëls. En in onze bedeling betekent dat dat hij daardoor deel krijgt aan de gemeente, want dat is dan dus wel degelijk Israël. In geestelijke zin, zo u wil, maar dat maakt me nou even niet uit. Zoals we van de week al gezien hebben, het Israëlgod bestaat nu eenmaal uit gelovigen. En als een Israëliet geen gelovig is, dan hoort hij tot degene die niet Israël zijn, hoewel ze uit Israël zijn. Maar dat was Romeinen 9. Goed, daar ga ik nog verder niet meer op in. Dus zo zijn gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Maar het huis is uiteraard het volk Gods, namelijk Israël. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Want de apostelen en profeten zijn degene die de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob prediken. Dus gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, dat wil niet zeggen dat de apostelen en profeten het fundament zijn, maar het wil uiteraard zeggen dat de apostelen en profeten het fundament gelegd hebben. Want het fundament is Christus. Ja. Het fundament, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus, zo las ik het ook hardnekkig, die woorden zijn in de Statenvertaling helaas omgedraaid, maar het moet zijn waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. Voor steen staat er niet eens. Waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. En dan even heel snel. Christus is uiterste hoek, steen. Want daar gaat het om, inderdaad, hoek, steen. De gedachte is een hoek, steen. Maar Christus is een hoeksteen, niet van het fundament. Dat kan niet. Ik weet nog dat ik op de kleuterschool was, geloof ik, en dat ik toen al moeite had met de uitspraak. Want toen werd ons uitgelegd dat de hoeksteen van het fundament, dat is de steen die op de hoek van het fundament ligt. Maar dat kan natuurlijk nooit, want in mijn gedachten was een huis vierkant, dus waren er minstens vier hoeken. Maar nou, de vraag is, als Christus de hoeksteen is, dan is in de praktijk echt maar een hoeksteen. En wie zijn die andere drie? For heaven's sake. Hè? In hemels naam. Wie zijn die andere drie? Dus dat klopt bij mij sowieso niet. Ik heb ook altijd een vreemde verklaring gevonden. Maar het punt is, de gedachte is ook niet dat hij de hoeksteen is op de hoek van het fundament. Maar de gedachte is dat hij punt 1 van het huis het fundament is. En dat hij punt 2 van het huis de hoeksteen is. Namelijk niet onderop het bouwwerk, het fundament, maar bovenop het bouwwerk, namelijk de uiterste top. Want dat is wat in de psalm beschreven staat en waarnaar hier verwezen wordt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot hoofd des hoeks. En dat betekent, hoofd betekent de bovenkant, dat kan niet missen. Hoofd betekent altijd de top, de hoogste. De hoofd des hoeks, en hoek is een punt. Nou, het is de bovenste punt van het bouwwerk. En zo is het precies, want Christus is de vervulling dergenen die... Christus is de vervulling, is degene die alles in allen vervult. Zo staat het in vers 23 van hoofdstuk 1. Want Christus is de top, namelijk het hoofd van het bouwwerk. En het bouwwerk is de gemeente. De gemeente is gebouwd op het fundament. Christus, maar bovendien wordt de gemeente voltooid en vervuld door Christus, die de top van de piramide is. Vandaar dat de fatsoenlijke piramide hier op aarde geen top heeft. De piramide, dat is er maar één, maar ik kan het niet allemaal uitleggen vandaag. Hè. De piramide, de grote, heeft geen top. Ik vind het wel leuk, ze hebben er een zendmast opgezet. Vind ik wel aardig eigenlijk, vind ik ook wel typologisch. Hè? Dan wordt het ook geestelijk dan. Maar, hè? De zendmast, dat is niet gek. Ik zal eens voorstellen of de eeuw daar niet zendheid kan... krijgen, natuurlijk. Goed. Ja, wie moet het dan betalen? Nou goed, we gaan maar gauw verder, hè. Efeze 2 dus. Jij komt, Bram.
Niet
Jeruzalem,
maar de hemel, dus Megadal, heeft volgens de schrift 12 fundamenten. Hoe moet ik dat dan doen?
Nou, zullen we dan volgend jaar over het nieuwe Jeruzalem gaan spreken?
Nou, je mag het in kort uit zeggen.
12 fundamenten, nou dat maakt niks uit. Het nieuwe Jeruzalem is een beeld van het nieuwe verbond, inclusief de gemeente. Want wij zijn ook burgers van het nieuwe hemelse Jeruzalem enzovoort, dat nu nog in de hemel is, maar wat straks uitgebreid zal worden naar, en dus nederdaalt naar, de aarde. Want wij maken al deel uit van het nieuwe Jeruzalem in de hemel. Alleen straks zal het koninkrijk ook openbaar worden. En het fundament, zijn 12 fundamenten, dat wijst op precies wat hier staat. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat waren het principieel 12. De 12 apostelen namelijk. Dat is het. En dat kun je dus ook uitbeelden door 12 fundamenten. Trouwens, de namen van de 12 apostelen worden in dat verband genoemd. Ik kan het nooit uit elkaar houden of het is bij de fundament of bij de poorten. Maar in de praktijk maakt het geen verschil. Want poort of fundament hebben gewoon dezelfde betekenis. Het is namelijk de ingang, de toegang, het begin van het binnengaan, het begin van het bouwwerk of hoe dat maar heten mag. En dan worden genoemd de namen van de 12 apostelen, dan wel de namen van de 12 stammen van Israël, want het is wel degelijk Israël. En uit Israël, en op zijn minst uit de beloften uit Israël, want meer bedoelde ik nog niet. En gaan we weer verder. Vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Ja, als je het zo leest, dan krijg je de indruk dat Jezus Christus of Christus Jezus de hoek is van het fundament. Maar nogmaals, daar kan het niet zijn. En zo hoef je het ook niet te lezen. Je moet gewoon de voorgaande versen erbij lezen. Dat is geen probleem. Waarvan slaat hij op het fundament? Waarvan slaat op het huis? Waarvan wij huisgenoten zijn uit het voorgaande vers. En dan verder, vers 21, in welke het gehele gebouw, of op welke het gehele gebouw, in de praktijk maakt het niks uit, want er staat toch gewoon dat het gebouw gebouwd wordt op het fundament. Op of in wel, letterlijk staat er in, maar dat kan heel goed vertaald worden als de context dat vraagt met op. Maar goed, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Wie voegt dat samen dan? Wie voegt die stenen aan elkaar? Oh goed, door wie worden wij als verschillende leden tot één lichaam gedoopt? De geest. Wie voegt die stenen aan elkaar, bekwamelijk? Oh, de geest dus, hè. En aangezien de geest dezelfde is als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, had je dus ook kunnen zeggen, het is de hoge priester die het doet. En aangezien dat gewoon Christus is, en de geest van Christus, kun je dus ook gewoon zeggen, het is Christus die het doet. Ja, daarom werkt hij in ons. Omdat we beter aan elkaar zouden passen. En als hij niet in ons werkt, passen we nooit aan elkaar. Zo zit dat gewoon. Ja. Nou, gaan we weer verder. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast. Leuk hè, opwast. Dan heeft Paulus toch weer de gedachte bij een boom of bij het akkerwerk uit 1 Korinthe 2. Want hij gooit die dingen altijd door elkaar. Groeiende natuur van planten enzovoort, bomen. En de bouw van een bouwwerk. Beide spruiten op uit de grond. En wat bij de een de wortel is, is bij de ander het fundament. Of wat wortel en stam is eventueel, is bij de ander het fundament. Dat kan ook. Ja. En de topsteen, de uiterste hoeksteen van het bouwwerk, is tegelijkertijd weer de vrucht van boom, of ook maar wat het maar wezen mag. Maar we gaan maar verder. Het wast op, groeit op tot een heilige tempel in de Heere. Want dat is de gemeente, een heilige tempel. Een tempel is een plaats waarin God woont. En de gemeente, ja, daarin woont de Heer immers. Hij heeft in onze harten individueel woning gemaakt. En aan de andere kant, hij woont in ons midden. Dus inderdaad, een geestelijke tempel. En dan vers 22, in of op, precies hetzelfde dus. In welke ook gij, die eertijds heidenen waart, uit vers 11. In welke ook gij medegebouwd wordt. Niet alleen de Jood, maar ook de heiden. In welke ook gij medegebouwd wordt tot woonsteden Gods. Woonplaats van God, dat is een ander woord voor tempel dus. In de geest. En daar heb je de werking van de geest, hè, die het bouwwerk maakt. Want het is die geest die Jood en heiden ook inderdaad bekwamelijk samenvoegt enzovoorts. Nou, dan heb ik geprobeerd om door het schriftgedeelte heen te gaan en te vergelijken in elk geval met Romeinen 11. Met Romeinen 11, zoals ik in de eerste keer van de week met u besproken heb. Maar u zou langzamerhand toch ook gedacht moeten hebben van zou het ook in overeenstemming met Romeinen 11 zijn, zoals ik het de tweede keer van de week besproken heb. En inderdaad, eigenlijk nog veel sterker vinden wij hier die gedachten terug dan in Romeinen 11. Want lees maar eens met me mee. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Nou ja, dat kan, hè. De heidenen waart in het vlees, dat is altijd al zo geweest. Een heiden kon zich laten besnijden en kon toetreden tot Israël. Dat is geen enkel punt, dat is nu zo. Je kunt toetreden tot de Joden, tot het Jodendom, tot de twee stammen van Israël. Als je wil kun je toetreden tot de 10 stammen van Israël. Dat is tegenwoordig iets moeilijker geworden. Want het is al zo vol hier in het noordwesten van Europa en in de aanverwante landen. Dus we gaan weer even verder. Maar dat is een normale zaak gewoon. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die voorhuid genaamd van degene die besnijden, genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Ja, de heidenen zijn zonder Christus. Maar de volgende uitspraak. Dus een omstreden uitspraak. Mede mijn eigen schuld geweest ooit trouwens. Maar goed, daarom zet ik het nou maar recht. De volgende uitspraak is: vervreemd van het burgerschap Israëls. De neiging bestaat uiteraard, en bestond bij mij ook, om te zeggen: nou ja, dat moet gewoon zijn, vreemd van het burgerschap Israëls. Want de heidenen hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Dat kan niet, want de heidenen zijn niet verdwenen uit Israël, maar Israël is verdwenen uit de heidenen. God riep Abraham uit Ur der Chaldeeën, daaruit vandaan. De heidenen hadden geen deel aan burgerschap Israëls. Integendeel, Israël is ontstaan uit de heidenen. Dus je kunt beter zeggen dat de Israël vervreemd is van het burgerschap der heidenen. Dat kan wel, maar te zeggen dat heidenen vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, dat kan niet. Dus zeggen we, spreken we ver door, niet doen, niet doen. Maar dus strepen we ver, niet doen, dus strepen we ver door, hè. Want het moet gewoon zijn vreemd van het burgerschap Israëls. En toch, er staat hardnekkig in de grondtekst, staat wel degelijk vreemd geworden. Dat wil zeggen vervreemd, staat er wel degelijk, vervreemd van het burgerschap Israëls. En het staat niet alleen hier, maar dezelfde uitdrukking lezen wij geloof ik ook in Colossense. Ik heb er geen aantekeningen van hier bij de hand, maar ik dacht dat we het nog twee keer lezen. In ieder geval ook in Colossense, dacht ik, maar ik meen dat ik het nog ergens ben tegengekomen. Heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou dat kan niet, dus veranderen wij dit. Want de heidenen zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar je kunt natuurlijk ook vragen, welke heidenen zijn dat die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls? Ik bedoel dit. Met moeite, met veel moeite, is het mogelijk te zeggen dat vervreemd, zo'n woord zoals het in het Grieks staat, vertaald zou moeten worden met vreemd. Dat kan theoretisch wel. Dat zou niet verkeerd zijn. Maar het is een beetje ver gezocht. Maar het zou kunnen. Maar de vraag is waarom dan toch hardnekkig dit woord gebruikt wordt, terwijl iedereen weet dat heidenen nooit deel gehad hebben aan het burgerschap Israëls. Het is geen voor de hand liggende keuze dus. Waarom het er dan wel staat, Wel ongetwijfeld omdat de apostel Paulus met zijn gedachten, net als in Romeinen 11, niet zozeer was... ik zal anders zeggen dat de apostel Paulus, net als in Romeinen 11, weliswaar met zijn gedachten was bij de heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder, en mede vanwege zijn eigen roeping bovendien, was hij met zijn gedachten bij die heidenen, want er zijn er wel degelijk, bij die heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dus je moet niet zeggen, de heidenen zijn niet vreemd van het burgerschap Israëls. Je moet vragen, welke heidenen zijn dat die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls? En dan kun je nooit zeggen verstrooide Joden, want die zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Die zijn naar Joodse norm nog steeds gewoon Jood. En dan kunnen zo in Israël een paspoort aanvragen, zal ik maar zeggen. Worden als Jood erkend, is no problem. Die zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Het gaat namelijk niet over de twee stammen, maar het gaat inderdaad dus weer over de 10 stammen die inderdaad onder de heidenen verstrooid zijn inmiddels meer dan 2500 jaar geleden. Nou ja, in de dagen van de Efezebrief iets van 7500 jaar geleden, dat is net zo goed verschrikkelijk lang, hè, onder de heidenen gerekend en daar min of meer verdwenen, verdwenen. Ze zijn vreemd geworden van het burgerschap Israëls en hadden daardoor geen deel meer, omdat ze niet meer officieel Israël waren, omdat God ze hun paspoorten had ingetrokken, omdat God hen een scheidbrief, de man, had deze vrouw, de 10 stammen, een scheidbrief meegegeven en zegt, uit mijn huis. Als je me niet lief hebt, uit mijn huis. Als je me niet dienen wil, want ze wilden hem niet dienen. Ze dienden allerlei andere mannen, maar in ieder geval niet Jehovah zelf. En de Heer zei, uit mijn huis. En zo is gebeurd, en werden ze onder de heidenen gerekend. En waren ze dus sindsdien vervreemd van het burgerschap Israëls. Ze waren sindsdien ook vreemdelingen van de verbonden der belofte. Ze waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Dat is de gedachtegang. Maar in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard. En dan denken wij dus niet meer aan heiden in het algemeen, maar meteen aan de 10 stammen van Israël. Zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden, dus weer teruggebracht door de levende Christus, want hij is onze vrede. En dan moet u eens opletten, hier staat het in vers 14, hij is onze vrede. En in vers 15 staat ook dat hij een nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. Dus er wordt uitdrukkelijk over vrede gesproken. En dan nog in vers 17, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Het gaat allemaal over vrede. Waarom? Laat ik het anders zeggen. Er wordt gesproken over vijandschap die teniet gedaan wordt. Er wordt gesproken over vrede. En er wordt gesproken over eenheid. Over twee die tot één gemaakt worden. Tot één huis, tot één volk. Eigenlijk volk Israël. En nou stel ik zelf maar, dan vind ik zelf de gelegenheid gekomen om te vragen. Staat dat dan nog ergens in de Bijbel? Bij voorkeur bijvoorbeeld in de profetieën van het Oude Testament. Ja, wis en waarachtig, namelijk in Ezechiël. Daar vind je namelijk profetieën over het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond. Ezechiël 37, waar aangekondigd wordt het totale herstel van Israël, maar eigenlijk moet ik zeggen, waar aangekondigd wordt het koninkrijk van de Messias, de zoon van David. En dus daarmee gepaard gaande de eenwording, de hereniging, het weer één worden van de 2 en de 10 stammen tot een compleet Israël. En dan zeggen wij weliswaar, het koninkrijk is nog niet geopenbaard, dus dit is nog niet gebeurd. Maar eigenlijk moeten we dan zeggen, het koninkrijk is nog niet openbaar, dus de 2 en de 10 stammen zijn nog niet herenigd in het openbaar op aarde. Maar aan de andere kant zeggen, maar het koninkrijk is wel begonnen, een verborgen koninkrijk. En dan moet het dus zo zijn dat de 2 en de 10 stammen verenigd zijn, ook duidelijk aanwijsbaar overigens, dat ze verenigd zijn in de gemeente. Met grote nadruk, maar verborgen in het algemeen voor de wereld. Nou, daar gaat het hier over, want het eerste deel van Ezechiël 37 spreekt in het algemeen over het herstel, de bekering van Israël, de geest die gegeven wordt aan Israël. Eigenlijk de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor ze allen weer één zullen worden. Maar in het tweede deel van Ezechiël 37 staat In vers 16. Gij en uw mensenkind, neem u een hout of een boom. Dat kan het ook zijn hoor. Ets. Staat er gewoon. Dat is een boom. Maar het kan ook vertaald worden met hout. Neem u dus een boom, lees ik nu hardnekkig. En schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. En neem een andere boom en schrijf daarop voor Jozef het hout van Efraïm en van het ganse huis Israël zijn metgezellen. Dat wil zeggen een boom voor Juda en een boom voor Efraïm. Ofwel een boom voor Juda, twee stammen, en een boom voor Efraïm of Jozef, de 10 stammen dus. De boom voor Juda, wat voor boom zou dat zijn? Een tamme olijfboom? Nee, dat staat er niet, maar het zou kunnen. En de boom voor Efraïm? Een wilde olijfboom? Die had ik vijgenboom mogen zeggen, want dat bestaat net zo goed. Een tamme vijgenboom, een wilde vijgenboom. Hij klom vlug in een vijgenboom. Maar het was een wilde. Toen zei de heer, kom jij er maar eens uit. Dan gaan we mee naar huis. Want in die wilde vijgenboom hoor je ook niet. Zodat de wilde vijgenboom inderdaad een beeld is van de 10 stammen van Israël. Dat kleine mannetje Zacchaeus, die niemand zag en die zelf ook niks zag. Die helemaal op de achtergrond was, bij wijze van spreken, helemaal aan het einde der aarde en achteraan stond. He? Hebben we het over 10 stammen. De Heer riep hem eruit. Hij was trouwens tollenaar. Dat wil zeggen, hij was wel Israël, naar de toenmalige normen een Jood. Maar als tollenaar stond hij in dienst van de heidenen. In de theoretisch was hij Jood, maar in de praktijk was hij... eigenlijk een heiden, tollenaar. Als hij een vrouw geweest was, zou hij hoer geweest zijn, want hij dient andere mannen. Maar omdat hij een man was, heet hij geen hoer, maar tollenaar. Maar het is precies hetzelfde. En de Heer riep hem uit de boom, die zag hem, de Heer keek omhoog. Daar waar het koninkrijk verborgen zou worden, zal ik maar zeggen. En zag daar die tollenaar en zegt, kom jij maar mee. En dan ging in zijn huis. En daar staat er, dat ook deze, zag hij het, dat ook deze nu zaad van Abraham geworden was. Was hij dat dan niet? Ja, letterlijk wel, maar overdrachtelijk niet. Want zaad van Abraham wil zeggen dat men deel heeft aan de vervulling van de belofte. En dan nog een keer, en hoe heet het zaad van Abraham? Want nou ben ik toch even bezig, dan maak ik van de gelegenheid gebruik. Dus al de voetnoten zijn dit, hè? Heel uitgebreide voetnoten. Zaad van Abraham, hoe heet dat? Als het in de hemel is, heet het christen. Als het op aarde is, want daar praten we over, hoe heet het zaad van Abraham? Isaac. Want in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Noem eens zaad van Abraham op aarde dat Isaac heet. De Saxen. De zonen van Isaac, Saxons. De Saxons. Zeker wel, de zonen van Isaac. Of het betekent niks, of het betekent dit. Dat klopt precies. Dat is een van de belangrijkste stammen van de Kelten, zeg maar, van degene die Saxen, Angelen enzovoort. Maar in ieder geval, ik bedoel te zeggen, van die volkeren die van de 10 stammen afstammen, dan wel daar de erfgenaam van zijn. Nou goed, daar ben ik weer rond, hè. Zo zie je me weer. Maar doet er nou niet toe, we waren even bij die boom, dan gaan we weer terug hier naar de boom. Neem een boom of een hout, Juda, en neem een hout en schrijf erop de naam van Efraïm. Dat is normale magie, denk ik altijd, hè. Schrijft iemands naam ergens op en dan wordt het met elkaar geïdentificeerd, dat weet je toch? Je schrijft de naam van Juda op die stuk hout en dan is het Juda. En je schrijft de naam van Efraïm of Jozef op het andere hout en dan is het dus 10 stammen. En dan staat er, doe gij ze dan naderen het een tot het ander, tot één hout. Broeder Gelf. Niet dat ik weet. Niet uit het, dat wil zeggen, dat weet ik niet uit het hoofd, broeder. Want daar heb ik toevallig even geen aantekeningen van bij, maar daar kan ik er dus niks over zeggen. Goed. Vers 17, hè. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot één oud. Want hij heeft die beide in één lichaam verzoend door het bloed van Christus, door één leven. Want de gedachte is dat deze twee houten, dan wel twee bomen, één hout of één boom worden. En dus hetzelfde leven in zich hebben. Nou, dat is hetzelfde principe als wat in Romeinen 11 in die twee olijfbomen gedemonstreerd wordt. Daar gaat het door enting. Maar je kunt net zo goed zeggen dat hier het ene hout op het andere geënt wordt. En zo staat het in Efeze dus ook. De heidenen worden als het ware geënt op het fundament van Israël. Nee, op de wortel en de stam van Israël. Maar dat is toch hetzelfde? Gij die eertijds verder waart, of geënt op, enzovoorts. Nou, hier worden deze twee houten of bomen één hout of één boom. Zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken zeggen, dan zult u ons niet te kennen geven wat dit voor een kunstje is. Zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, de tien dus, zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot één hout en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen en spreek tot hen. Zo zegt de Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en hij zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. Want het hele punt is, wij als gelovigen worden in onze dagen wel degelijk verzameld uit alle volkeren en wij worden gezet in ons land. Ja, dit is nou een voorbeeld van vergeestelijken van de profetie. Maar niet alleen, het is volstrekt bijbels. Want wij worden verzameld uit de volkeren en we worden met Christus gezet in de hemel, dat is ons land. Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allemoeder. En dat is onze stad, ons koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Ja, en dat deze profetieën bovendien een letterlijke en meer voor de hand liggende toepassing hebben straks in de wederkomst van Christus en in de openbaring van zijn koninkrijk. Ja, ongetwijfeld, dan zal wat er over is van de twee stammen en van de tien stammen, zal ook verzameld worden. Niet iedereen, maar alleen degenen die geloven, zij zullen verzameld worden en gebracht worden in het land. Dat heet dan niet meer het hemels Kanaan, maar gewoon het Kanaan. En heet dan ook niet meer het hemels Jeruzalem, maar heet gewoon Jeruzalem. Dat is precies hetzelfde. Maar dat is de openbaring van het koninkrijk. En dan staat er, en ik zal ze maken tot één volk, vers 22, in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen, ze zullen beide één koning, één hoofd, één steen, des hoofds, des hoeks, enzovoort. Ze zullen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer twee volken zijn, namelijk Juda en Israël, of Juda en Efraïm. Nog voortaan meer in twee koningen verdeeld zijn, want hij is hun vrede die deze beide één gemaakt heeft, de vijandschap vernietigd heeft. Want wat staat er tussen de Joden, tussen de twee stammen en de tien stammen? Wat is het verschil? Hoe komt het verschil tussen Joden en de tien stammen? Dat is heel makkelijk. De Joden wilden onder de wet leven en de tien stammen hebben dat nooit gewild. En omdat de tien stammen niet onder de wet wilden leven, zei de heer, ja, dat kan nog niet anders. Dit is de tijd van de wet. En de wet geldt in het hele land. En dus helaas willen jullie niet onder de wet leven. Dus droet. Eruit. Sorry. Eruit. Dat was voor Jannie Slomp, hè? Ja. Die is Gronings orthodox. Ja. Gronings orthodox. Nou goed, laat maar zitten. Maar eruit, zei de heer. En inderdaad, we vinden ook dat na de splitsing van het Rijk, waarbij de twee en de tien van elkaar gescheiden werden, dat na die tijd weliswaar bij de twee stammen ooit nog wel eens een koning was, die deed wat goed is in de ogen des Heeren, die wandelde naar zijn vader David enzovoorts. Maar bij de tien stammen vind je nooit ook maar één koning, de hele geschiedenis door niet, ook geen enkele die, waarvan ooit gezegd wordt dat hij iets deed wat goed was in de ogen des Heeren. Zij wilden niet onder de wet leven en onder de wet Jehovah dienen. En bij nader inzien is dat zo dom nog niet. Een ijver tot God hadden zij wellicht niet, maar zij waren wel verstandig. Terwijl die anderen die een ijver tot God hadden, waren zonder verstand. Romeinen 10. Romeinen 10 en Romeinen 11 vind je dus die twee bomen tegenover elkaar, hè? Hoezeer het met elkaar verband houdt. Het punt is dat de Joden die onder de wet leven, door die wet, door hun tafel verhinderd werden. Hun tafel werd tot schrik en tot val. Maar juist het feit dat de tien stammen de wet niet hadden, ook nooit gehad hadden, nooit geaccepteerd hadden, stond hij hen ook niet in de weg om zo zonder meer te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, waardoor inderdaad zij het eerste land opleverden dat officieel christelijk verklaard werd. Dat was Britannië. Ja, zo was de zaak. Want al die Anglo-Saxische volken, Noordwest-Europa tot de Scandinavië toe, is inderdaad allemaal erfgenaam of afstammeling van de 10 stammen van Israël. En dat is precies waar het evangelie eerst gevestigd werd. En dat is precies waar het protestantisme ook de meeste ingang gevonden heeft, los van Rome enzovoort. Precies hetzelfde verhaal. Nou, we gaan weer gewoon verder hier. Zij zullen niet meer in 2 koninkrijken verdeeld, zij zullen 1 zijn. Vers 23, zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoerselen. En dat varkensvoer zullen ze ook niet eten, enzovoorts. Want zij zullen zeggen, laten wij opstaan en naar onze vader gaan. Zeiden de 10 stammen. En ze zeiden, vader, of nee, niet vader, maar ze zeiden, neem mij aan als dienstknecht, ik wil u dienen. En hij liet de zwijnen achter zich en hij ging naar vader, maar vader zei, dienstknecht, je bent mijn zoon, sterker nog, wordt het gemeste kalf voorgeslacht enzovoorts. En toen was er die andere zoon, die helemaal nooit weg geweest was en nooit vervreemd was van het burgerschap Israëls. Die zal dus wel Juda geheten hebben. En die was toen jaloers. Die zegt, voor mij hebben ze nooit een gemeste kalf geslacht. Enzovoort. En dan komt daar de eerste de beste heiden. Die zijn erfenis al langer doorgegaan. Die niet wilde. Enzovoort. En die niet onder de wet wilde leven. En ik heb dat altijd gedaan. En voor mij is nooit een gemeste kalf geslacht. En toen zei de Heer, kind, al het mijne is het uwe. Als je gewild had, had je kunnen nemen, maar gij hebt niet gewild. Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. Ja, dan zit ik ineens weer in Lucas 19, waar die in weende over Jeruzalem, omdat ze het gemeste kalf niet wilden hebben. Omdat ze niet deel wilden hebben aan de vettigheid van het kalf, dan wel des olijfbooms. Maar in ieder geval, zij wilden niet gezegend worden, maar ze hadden kunnen nemen, maar gij hebt niet gewild. Niettemin, feest vanwege degene die verloren was en teruggevonden is. En ik heb dus nou verteld dat de gelijkenis van de verloren zoon, dat die dus gewoon het beeld is van de 2 en de 10 stammen, waarbij de 10 stammen de hort op gingen. He? Weet jij wat het is, een hort? 1 hort, 2 hort, nee, weet ik ook niet. Nou, maar in ieder geval, zij gingen, ze namen het hazenpad of zo. Ze werden verstrooid onder de heidenen, geassocieerd met zwijnen. Het meest onreine wat je vanuit Joods en dus wettisch standpunt maar kunt voorstellen, enzovoorts. Maar op een gegeven moment werd Efraïm aan zichzelf ontdekt. En dan breekt het nieuwe verbond aan, want dat staat in Jeremia 31. Daar staat dat wanneer Efraïm aan zichzelf ontdekt zal zijn, zichzelf zal herkennen, ze ineens zich realiseren wie hij is, dat dan inderdaad het nieuwe verbond aanbreekt. Maar daar heb ik nou gelukkig geen tijd meer voor. Dus dat leest u thuis maar eens na, Jeremia 31. En dan staat er ook vervolgens in Jeremia 31, waarover dat nieuwe verbond gesproken wordt, daar staat dat de Heer iets nieuws geschapen heeft op de aarde. Namelijk die vrouw, die dochter, die zou nou een keer eindelijk de man omvangen. Maar het punt is dat dat niet over Israël in het algemeen en over de Joden in het bijzonder gaat, maar dat het gaat over Efraïm, dan wil zeggen de 10 stammen van Israël gaat, de 10 die als zodanig, als 10 stammenrijk, nooit de man hebben ontvangen en nooit de man gediend enzovoorts. Maar onder het nieuwe verbond, dan willen ze wel, maar onder het oude verbond niet en benader inzien, is dat zo dwaas nog niet. Lees het maar eens na. En daarna vervolgt Jeremia 31 met te zeggen, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël, dat zou 12 stammen kunnen zijn, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dan kan Israël niet 12 stammen zijn, dan moet Israël 10 stammen zijn. Hè? Dan wordt de naam van Israël, de eerstgeborene, gewoon toegepast op de 10 stammen. Dat ik met het huis van Israël, de 10 stammen in de eerste plaats dus, en met het huis van Juda in de tweede plaats een nieuw verbond zal sluiten. En dan komt de beschrijving van het nieuwe verbond, die in de Hebreeën uitgebreid wordt toegepast op de roeping van de gemeente. Kennelijk dus primair uit de 10 stammen, secundair uit de 2 stammen en uiteindelijk inderdaad uit de heiden in het algemeen. die immers door geloof ook deel krijgen aan het burgerschap van Israël, ongeacht of dat er 2 of 10 stammen zijn, want dat maakt dan natuurlijk helemaal niks meer uit. Het is immers 1 geworden in Christus. Nou, terug naar Ezekiel 37. Daar staat dus: zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en dat varkensvoerders allemaal en met al hun overtredingen. Eigenaardig is trouwens dat onder de Kelten, de oudste erfgenamen of afstammelingen van de 10 stammen, het varken geacht werd het symbool van de opperste wijsheid te zijn. Een everzwijntje was het beeld van de druïden. En de leerlingen van die wijzen, van die druïden, werden beschreven als biggetjes, als varkentjes. Ze beschouwden zichzelf als onrein, maar het neemt niet weg dat je daardoor wijs kunt worden. Want het dwaas, het veracht en onedel heeft God uitverkoren. Dat is de domme jongens dan niet die Kelt, hè? Ook geen rare jongens, want dat waren de Romeinen, ja, inderdaad. Dat leggen wij dus een andere keer nog eens uit, hè? Nou goed, de stadie dus, even halverwege vers 23. Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, meervoud, verschillende landen, in de welke zij gezondigd hebben, en ik zal ze reinigen, zo zullen zij mij tot volk zijn, zo zullen ze tot Ami zijn, staat er gewoon, en ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David, maar het is uiteraard zijn zoon, hoewel je ook kunt lezen, mijn geliefde knecht, kan je ook zo kijken ook lezen, mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen alle tezamen 1 herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Dat deden ze vroeger niet, maar nu wel. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. Wat gaat over eeuwigheid die aanbreekt? En letterlijk natuurlijk over Canaan en wat ermee samenhangt. En overdrachtelijk, in onze bedeling toegepast, gaat het uiteraard over de gemeente. Al zo zullen we altijd met de Heere wezen die onze herder is. In Thessalonicenzen 4, om maar eens wat te noemen. En dan verder. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid, heel uitdrukkelijk. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. Wel, het verbond des vredes, het eeuwige verbond, is gewoon het nieuwe verbond. Uiteraard. En vandaar dat in Efeze staat: hij is onze vrede. Die deze 2 tot 1 gemaakt heeft. Dat wil zeggen, een nieuw verbond is in werking getreden, dus is vrede tot stand gekomen. Kortom, Efeze 2, waar die dingen zo staan, en waar over eeuwige dingen gesproken wordt, en uitdrukkelijk over de vijandschap die weg is, en over de vrede die tot stand gekomen is. Dat Efeze 2 wordt geschreven tegen de achtergrond van Ezechiël 37. Maar waar Efeze 2 spreekt over Jood en Heiden, de 2 stammen en de heidenen, spreekt Ezechiël 37 over de 2 stammen en de 10 stammen. En het een is niet in strijd met het ander, integendeel, het vult elkaar aan. Want hoe dan ook, elke heiden, wie hij ook is, kan als hij wil deel krijgen aan de 10 stammen. Ook aan de 2 natuurlijk, maar ook aan de 10. Het speelt dus verder geen rol van enige betekenis. Het betekent gewoon dat ieder die gelooft, wie hij ook is, deel krijgt aan dit huis, aan dit koninkrijk. Of aangezien de koning een herder is, hij krijgt deel aan deze ene kudde. Dat maakt verder niks uit. Maar eigenaardig is, dat zal blijken dat inderdaad in meerderheid die kudde gevormd wordt uit de verloren schapen van het huis Israëls, de 10 stammen. En in minderheid door de schapen uit Israël die helemaal niet verloren waren, die zelfs nooit weg geweest waren, de Joden dus. En in nog kleinere minderheid waarschijnlijk uit heiden in het algemeen. Nou ja, wie het meest vertegenwoordigd is, maakt me trouwens niks uit. Dat is niet zo belangrijk. Maar daar gaat het in ieder geval over. Ik zal verbond des vredes met hen maken, vers 26. Het zal een eeuwig verbond zijn. Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Daar heb je de geestelijke tempel, de woonsteden van in de geest. Uit Efeze 2. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel, maar het is feitelijk ook een tempel, zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Ze zullen Ami zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige. Maar in Efeze 2 worden toegepast op de gemeente dus. Hè? uit Israël. De heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid enzovoorts. En dan zou ik eigenlijk daar ook nog naast moeten leggen Ezechiël 34, want daar gaat het om precies dezelfde dingen. En ik ga het niet lezen, maar ik wijs u erop. Want heel Ezechiël 34 gaat over hetzelfde. Je vindt er ook dezelfde teksten in, namelijk mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen, vers 24 en vers 25. Ik zal verbond des vredes met hem maken. En in vers 23, ik zal één herder over hen verwekken. Enzovoorts. En in vers 12, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Want er is nu eenmaal geen andere herder, volgens vers 8. En daarom is de Heer zelf de herder die zijn kudde verzamelt. En die zelfs 99 schapen bij elkaar heeft, die helemaal niet weg zijn. Dan gaat hij weer hoor. Let op, er komt een lange voetnoot. De herder, die ene kudde, die 99 schapen telt die helemaal niet weg zijn. En 99 is 3 maal 33. En 3 staat voor beloften. En 3 maal 33 wil dus in ieder geval zeggen dat die beloften echt op het punt staan vervuld te worden. Dat is 99. Maar dat is er altijd 1 te weinig. Behalve in de opruiming. 99. Want dan moet er 100 wezen, want toen Abraham 99 was, zei de Heer tegen hem, over een jaar, volgend jaar om deze tijd, 100 dus, zult gij een zoon hebben, en hoe heet die? Isaac, want in Isaac zal hij het zaad genoemd worden, en zo zijn we dus alweer rond, want 99 staat op de, voor de belofte, maar wat wordt er beloofd? Isaac. Hoe heet het 100ste schaap? Kijk, wat is het toch? De 100ste schaap heet dus Isaac. Dat kan moeilijk missen natuurlijk. Hè? Maar goed, hij had 99 schapen. En die waren bij elkaar. Maar dan staat er niet. En hij zette de schapen bij elkaar en zorgde dat ze goed bewaakt werden. En daarna ging hij gauw zo snel mogelijk dat ene schaap zoeken. Want anders lopen die 99 weer weg. Dat staat er dus niet. Maar dat vond ik altijd veel voor de hand liggender. Ik heb dat vroeger nooit echt begrepen. Wat ik wel begrepen heb, was dat ik dat 100ste schaap was. En dat de Heer gekomen was om het te zoeken. Zodat ik een schaapje van de Heer Jezus kon worden. Dat wel, maar ik heb nooit begrepen waarom die herder die 99 schapen in de steek liet. Maar het punt is, die 99 staat voor degene aan wie de belofte gedaan werd. En de belofte zou gaan vervuld worden. Het was 99. Maar toen het zover was, gebeurde het niet. De herder liet de kudde achter. Hij verliet de kudde en zocht die 100ste. En bracht die bij de kudde weer. Enzovoorts. En de echte betekenis is dus dat de Heer de 2 stammen in de steek liet en ging zoeken naar waar de 10 stammen waren, om hen het woord te brengen. En dat zei de Heer ook, en nou laat ik dus gewoon Ezechiël 37 maar liggen. En dan ben ik dus terug in Johannes. Nou, wat dacht u van hoofdstuk 11? Nee, dan maar niet. Johannes 10. Waar de Heer zegt, die herder dan ben ik. Ik ben de goede herder. Welke herder? Die goede herder uit Ezechiël 34 en Ezechiël 37, die de 2 kudden dus bij elkaar zou brengen en die koning zou worden over 1 grote kudde. Hij zegt, ik ben die goede herder. En dat betekent uiteraard ook, ik ben de verlosser. En dat betekent, ik ben de middelaar van het nieuwe verbond, des vredes, dat eeuwige verbond dus. Dat betekent dus ook, ik ben de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is dus allemaal gewoon hetzelfde. En dan zegt de Heer, ik ben de goede herder. En bovendien de verse en levende weg en de deur des schapen enzovoort. En dan zegt hij, vers 14, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En mijn schapen kennen mij. Ik word van de mijnen gekend. Maar het punt is dat de Joden hem niet kenden en niet erkenden en niet in hem geloofden. En zeiden, wij willen niet dat deze herder over ons zei. Nou ja, koning. Ja. Maar hij zegt, de mijnen ken ik. En dan weer 15, gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Dat betekent overigens niet dat hij zegt ik sterf voor de schapen, want die arme schapen zijn in grote nood als hun herder slaapt dan wel sterft, met een variant op ons Nederlandse volkslied. Lijkt me deze, dit geval wel gepast, om dat eens te citeren. Dan dwalen ze als schapen zonder herder als de herder sterft voor de kudde. De herder kan niet sterven voor de kudde. De herder kan alleen sterven ten koste van de kudde, want die wordt dan door de wolven, de leeuwen en de Filistijnen opgegeten. Of door de leeuwen en de beren en gaat dan naar de Filistijnen. Zoiets was het. Maar dat haal ik uit de geschiedenis van David, hè. Ja, dat kan ik allemaal nou niet uitleggen. Maar goed, hij zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. Dat is, ik wijd mijn leven aan de schapen en ik leef. Bovendien vlucht ik niet, want de huurling vliegt. Ik ga niet bij de schapen weg, zegt hij. En met andere woorden, ik sterf dus ook niet. Nee, in tegendeel, hij werd die goede herder toen hij opstond uit de dood. Want toen pas werd hij de middelaar van het nieuwe verbond. En de koning, de herder die de schapen zou verzamelen, een koninkrijk zou oprichten, et cetera. En zo verder. Maar dan zegt hij, vers 16, ik heb nog andere schapen. Ja, dat is een goed antwoord op de vraag die gesteld had moeten worden. Want de Heer zegt, mijn schapen ken ik. En mijn schapen kennen mij. Maar de hele context hier in het Johannes Evangelie is dat de Joden hem niet kenden. Maar hij zegt, mijn schapen ken ik. Dan is de vraag, zou hij nog andere schapen hebben dan? En dan zegt de Heer, wel ja, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Nou, deze stal was uiteraard Juda, hoe heet dan de andere stal en dus de andere kudde? Efraïm, Jozef, de 10 stammen van Israël. En hij zegt, deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En zij zullen mijn stem horen, zij meer dan Juda. Zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Nou, dat is toch de verwijzing naar Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Dat moet dan dus toch zijn, zoals daar staat, Juda en Efraïm, ofwel de 2 en de 10 stammen. Maar dezelfde gedachte, de 2 worden tot 1, dezelfde gedachte wordt in Efeze ontwikkeld. Ook, maar wellicht iets onduidelijker, ontleend aan Ezechiël 34 en 37. En daar gaat het over Joden en heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dat is toch ook gewoon de 10 stammen. En nogmaals, moet ik uitdrukkelijk voor waarschuwen dat u niet gaat zeggen dat de gemeente geroepen is uit de 12 stammen van Israël. Dat is namelijk wel waar, maar de gemeente is geroepen uit de 12 stammen van Israël. En de overige heidenen. Wis en waarachtig wel, daar gaat niks van af. Onze persoonlijke zaligheid is niet gelegen in enige afstamming. Daarom schrijft de apostel ook, ik zou niet weten waarom anders, daarom schrijft hij ook bij gelegenheid, dat de gelovigen zich niet zouden begeven tot eindeloze, doelloze geslachtsrekeningen. Dat betekent niet dat je niet de geslachtsrekeningen in de Bijbel zou moeten bestuderen. Dat zou je namelijk wel moeten. Maar je hoeft je eigen geslachtsrekening niet te bestuderen om erachter te komen of je al of niet van Juda, dan wel van Jozef, of wellicht van Azer of Zebulon of zoiets afstamt. Want het is voor je zaligheid van geen enkele, maar dan ook geen enkele betekenis. Het heeft namelijk allemaal niets te maken met Gods handelen in relatie tot individuele mensen. Het heeft dus niks te maken met de voortzetting van de bedeling van het geweten. Maar het heeft te maken met Gods handelen met betrekking tot de volken. Het is namelijk de voortzetting van de bedeling van het menselijk bestuur, zoals wij dat dan gewoon het noemen. Gods handelen met de volken. Maar wij individueel zijn daar niet van afhankelijk. Dat is maar waar het om gaat. Maar als we de volkeren bezien, dan blijkt dat het evangelie inderdaad van de Joden linea recta gegaan is naar Samaria, de hoofdstad van het voormalige 10-stammenrijk. En vervolgens uiteraard naar de echte 10-stammen en de hoofdstad daarvan, althans het toen belangrijkste koningshuis daarvan onder de Britten, namelijk in Engeland. En dat is historie. Nou, dan heb ik helaas, en misschien wel goed ook, geen tijd meer om daar verder over te spreken. En dan moet ik dus wel zeggen, dat u dus er meer van wil weten, van mijn kant althans, dan moet ik u verwijzen naar diverse bandjes die daar daarover verkrijgbaar zijn. En dan moet ik het bij laten, dan geef ik het woord weer aan broeder Klaas Boersma. Een echte Fries, u weet, echt Peres is dat, hè? Fries, Peres, Veres. Mooie Joodse naam zelfs.
Wij evangeliseren op de graaf, hè, in Europa.
Wij evangeliseren in Europa. Ik heb een frisse schoonmoeder, hoor, denk ik.